Zijn vanochtend zijn we geëindigd met te constateren dat je met het woord oefenen nog eigenlijk heel weinig hebt gezegd. Daar duid je iets aan wat wel een bepaalde begrip is, maar het eigenlijke is, hoe doe je dat oefenen? Hoe is je houding? Hoe is je oefenhouding? Je innerlijke houding ten aanzien van het oefenen. Want in die innerlijke houding ten aanzien van dat oefenen tekent zich iets heel anders af. Daar kan zich namelijk eigenlijk niet meer een bepaald resultaat aftekenen. Daar is het oefenen een onderzoek. Dus het is niet meer het bereiken van iets, maar het is een onderzoek. Het is een onderzoek naar de verschillende gebieden die in de mens spelen. En een onderzoek kan natuurlijk nooit gehaast zijn, dat weet je. Iedereen die werkelijk iets onderzoekt, die weet dat hij daar geen haast bij kan hebben. Dat is onmogelijk. Zodra je haastig bent, kun je niet meer onderzoeken. Dan ben je eigenlijk op zoek naar iets wat je denkt te vinden. En dat is natuurlijk geen onderzoek. Dus oefenen is niet iets bereiken, maar oefenen is een onderzoek. Een onderzoek naar de verschillende gebieden in de mens, die altijd werken. En enkele van die gebieden, die zijn voor ons heel duidelijk. En andere gebieden komen maar heel af en toe eventjes omhoog. En als we te veel in beslag genomen zijn door het bekende, dan zullen we dat niet eens opmerken. De hele fijne nuances die je in de schemer opmerkt, die merk je niet op bij vol daglicht. En de stilte van de dag is anders dan de stilte van de nacht. Zo is het ook in de mens. En ik had in de pauze had ik nog een heel grappig gesprekje met Danny. En daar was het eigenlijk zo heel duidelijk. Danny had opgemerkt dat als hij aan het spreken sloeg of aan het eten was, dat dan de energie omhoog ging. Vooral met spreken, maar ook met eten. Dit is een hele nuttige observatie. En wat betekent dat? Dat betekent dus dat je als je spreekt in het algemeen en als je eet in het algemeen, dan zit je in het zelfhandhavingssysteem. Het zelfhandhavingssysteem is altijd uit op behoud, op lijfsbehoud. En daar speelt snelheid een grote rol bij. Kijk maar naar de roofdieren. Die eten snel. Ja, waarom? Omdat het op is dat ze het binnen hebben voordat de vijand of een collega ook iets wil hebben. En dat is niet, het is niet dat het akelige mensen zijn, of akelige dieren zijn, maar zo is dat. Dat zit helemaal in het zelfhandhavingssysteem. En dat is bij ons ook nog zo. Maar bij ons is er geen enkele noodzaak toe. Er is niemand die ons bord wegpakt. Ja, dat gebeurt wel eens, maar goed. Normaal niet. Maar het zit er wel in. Daar weet u dus ook te veel. En nou zijn er een heleboel mensen die zeggen, oh, je moet minder eten, en die gaan dat verminderen. Hè? Maar eigenlijk is dat volkomen zinloos. Want je komt niet tot ontdekking wat er aan de hand is. Je komt niet tot ontdekking van waaruit je te haastig en te veel eet. Je komt niet tot de ontdekking dat je antwoord geeft of spreekt op een fragment van wat er gezegd is. En nu bedoel ik dus dat als iemand iets zegt, dan zegt die iemand dat met een bepaalde bedoeling. En dat vat hij in woorden. Maar ook woorden zijn wonderlijk genoeg behoren tot het kosmische. Die hebben dus een veel rijkere lading dan door die persoon bedoeld is. En goed luisteren wil zeggen dat je de totale lading van de woorden, los van de bedoeling van degene die ze uitspreekt, hoort. Dat heb je nodig voor je onderzoek. Als je dus zo luistert en zo eet, ik heb deze twee, omdat Danny dat opmerkte, dan pas ben je bezig in het systeem van je lichaam. Want je lichaam is niet uit, ik bedoel, dat wordt altijd aangenomen. Dat is gewoon kul. Je lichaam is afgestemd op zo hoog mogelijke efficiëntie van opname en verwerking en omzetting. En dat heeft niet te maken met zelfhandhaving. Dus als je de verschillende rijken in jezelf tot hun recht wilt laten komen, dan moet je dus de moeite nemen, en dat is niet gering, dan moet je de moeite nemen om alles in zijn eigen gebied te honoreren. Maar dan moet je daar eerst dus naar geluisterd hebben. En zo geluisterd hebben dat je heel natuurlijk de behoefte in dat gebied kunt voldoen. En dit is de sleutel die veel verder reikt, die veel meer sloten opent dan regels en systemen. Die zijn allemaal gebaseerd op een oppervlakkige resultaat. Want wat is het gevolg eigenlijk van onze oppervlakkige manier waarmee we met ons eigen systeem omgaan? Dat is dat die systemen dagelijks aangerand worden. Dagelijks. Ze worden dagelijks beschadigd. En natuurlijk doen we dat niet met opzet. Dat is duidelijke zaak. Maar we maken ze ondergeschikt aan wat we willen in het leven. We willen een groot mens zijn, we willen een grote vrouw zijn, we willen veel hebben, we willen veel kennen, we willen veel weten, noem maar op. We willen een bepaalde positie in de maatschappij hebben, we hebben het gevoel dat wij belangrijk zijn. Nou, en alles wat verder aan ons is, dat maken we daaraan ondergeschikt en we weten het niet. Dat is onze positie. He? En doordat we dat ongeweten, onbewust, ondergeschikt maken, beschadigen we voortdurend onszelf. Uit dat oogpunt bekeken is het echt een wonder dat we nog zijn zoals we zijn. En eigenlijk betekent meditatie dat je hiervan op den duur weet krijgt. Dat je daar wezenlijk op ingaat. Dat je weigert om wat voor regel ook aan te nemen. Dat je zegt, nee, ik zal dat zelf onderzoeken. Ik zal zo leven dat ik dat aan de weet kom. En dit wat ik nu, dat eten en dat spreken, dat geldt ook voor de adem. Daar doen we precies hetzelfde mee. En we weten niet dat we dat doen. Omdat we toch, door het leven wat we leven, op bereiken uit zijn, halen we die adem uit zijn ritme. En om die adem zijn eigen ritme te laten vinden, dat is een hele klus. Want daar heb je geen enkel handvat. Dat hangt alleen af van de doorgaande belangstelling die je ervoor hebt. En dat betekent dat je je daar geen tijd voor moet stellen. Ik heb destijds toen ik in kennis kwam met die oefeningen van Mantak, dan staat daar dat je bepaalde dingen, dat duurt zo lang en zo lang. Nou, ik heb gemerkt dat nergens op slaat. Je moet helemaal niet verbaasd zijn om, als je je adem gadeslaat, dat je daar 4 uur mee bezig bent. Dan moet je echt niet gek van opkijken, dat is zo. Als je het wil leren kennen, dat je dus niet eigenwijs bent. Het is heerlijk overigens, dat kan ik jullie ook zeggen. Het is heerlijk om 4 uur ongestoord eraan te oefenen. Maar zo ga je ontdekken wat er eigenlijk allemaal in je speelt. En als wij ooit de evolutie een kans willen geven om door te gaan, de evolutie die ons tot op dit moment voorzien heeft van een organisme dat in staat is tot bewustwording, dat in staat is zichzelf te kennen. Maar wat eigenlijk nu, en dat is natuurlijk al duizenden jaren aan de gang, wat eigenlijk tegengehouden wordt, wat zichzelf aldoor maar herhaalt. We vinden dat dan terug in de Oosterse opvatting van de reïncarnatie, maar dat is eigenlijk maar een flauwe afspiegeling van wat het eigenlijk is. Wij hebben dus, als mens, hebben wij het vermogen meegekregen om bewust te zijn. Om te merken wat er gebeurt. Om ons totale organisme te leren kennen. Dat vermogen hebben we meegekregen, maar we gebruiken het niet. We gebruiken het heel brutaal en goedkoop voor allerlei dingen die niet in waarde, althans niet daarmee in overeenstemming zijn. We gebruiken het, we hebben een uiterst verfijnd mechanisme, hè, en we gebruiken het voor een mechanisch vogeltje van de HEMA. Dat doen we. Dat moet je goed beseffen. Gebruiken het voor een doel wat totaal niet in overeenstemming is met waar het voor staat. We zijn zelfs in staat elkaar met 100.000 tegelijk af te slachten voor een of ander kortzichtig doel. Terwijl ieder van ons zo'n wereld, zo'n wonderlijke wereld van mogelijkheden is. Als je dan ziet wat onze problemen zijn, dat is lachwekkend gewoon. Dat is echt lachwekkend. Er is totaal geen verhouding tussen. En als je gaat merken hoeveel langdurige harde arbeid het kost om een heel klein beetje te gaan beseffen wat allemaal aan de hand is in een mens, dan word je ongelooflijk bescheiden. Als je dan al ooit hoogmoedig was, dan is dat voorgoed achter de rug. Want je beseft dan zo ongelooflijk diepgaand wat een ongelooflijke dilettant je bent eigenlijk. Terwijl je zo veel gekregen hebt. Zo'n geweldige, ja, in potentie zo geweldig veel zou kunnen doen. En wat doe je ermee? Het vreselijk driftig bezig om een kleine kissebis op te lossen. Wat wil ik nou hiermee zeggen? Dat je heel veel aandacht moet geven aan de houding waarin je oefent en waarin je in het leven staat. Zonder moraal, zonder te moraliseren. Want die moraal die komt ook uit die brutale wereld van het ik en van de zelfhandhaving. Het is een soort van kanaliseren van het geweld. Moreel, dit is een kanaliseren van het geweld. Je kunt het van niets hebben wat we al allemaal kennen. Wat al allemaal in de boeken staat. Je zult het moeten hebben van je eigen onderzoek. Van je eigen onderzoek maakt je heel nederig en eerbiedig. En als je dat in jezelf ontdekt hebt, ben je het natuurlijk ten aanzien van een ander. Die ander is zoals jij in dezelfde positie. Als je in die ander dus wilt stimuleren dat hij zijn onderzoek beginnen gaat, dan kun je hem niet bars toespreken of hem kleineren. Dat kun je niet doen. Dan ontneem je hem weer iets mee. En hij heeft al zo weinig. Bewust althans, heeft hij zo weinig. En je wilt proberen om te laten kennismaken met zijn eigen rijkdom, die nog niet geëxploreerd is, maar die wel aanwezig is, die wacht om geëxploreerd te worden, die wacht om ontdekt te worden. En het is ook duidelijk dat je onderzoek alleen maar liefde volgt. Dat is ook duidelijk. Ja. Als jij een gesprek met iemand hebt, dan is dat alleen maar een goed gesprek als je elkaar mag. Niet als je die ander ergens van wilt overtuigen. Of je meent dat je het beter weet. Maar als je bereid bent om zijn inbreng of haar inbreng volledig in jezelf tot zijn recht te laten komen. Dus ook in dit geval van het gesprek, dat je de ander niet gebruikt. Dat die ander tot je komt. En eigenlijk, door tot je te komen, jou in de gelegenheid stelt om nog meer te ontdekken. Als wij één keer beseffen wat we voor elkaar kunnen zijn, dan zouden we een fantastische wereld hebben. Want dan zouden we echt voor het eerst beseffen dat we in deze zin inderdaad van elkaar afhankelijk zijn. Dat de ander nu ons juist iets kan tonen wat wij nog niet gezien hebben. Omdat die ander de ander is. En dan worden menselijke relaties worden ook van een totaal andere orde. Dan is het geen geven en nemen. Ik haat het. Maar dan is het uitwisselen van nieuwe dingen met elkaar. Geven en nemen is helemaal van de wereld van de zelfhandhaving. En om dit te oefenen, moeten we hele eenvoudige dingen doen. We moeten het belangrijk genoeg vinden om onze adem te leren kennen. We moeten het belangrijk genoeg vinden om helemaal het zitten, het liggen, het staan, het lopen, het dansen, om dat te gaan ervaren. Dus niet een voorafgemaakt iets, niet een bepaalde dans, niet een bepaalde loop, maar wat er in dat bewegen zit en wat er in dat bewegen allemaal gebeurt. En ons leven is er natuurlijk vol van. Van al die verrichtingen, daar zijn er. De hele dag is er iets aan de hand. Maar wat ons alleen ontbreekt, is de aandacht. En daardoor hebben we, omdat die aandacht ons ontbreekt, hebben we heel veel van niks. Veroveren heel veel lucht, ledigheid. Terwijl we bij aandachtigheid heel weinig van rijkdom tot ons zouden kunnen nemen. En niet eens tot ons nemen. Maar ervaren. En ervaren is ook door je heen laten gaan. Dus zonder rest. Je ervaart het en het brandt op. Laat geen spoor achter. Want jij leeft en jij gaat door. En daarmee krijg je ook een totaal andere verhouding. Niet alleen tot je lichaam. maar tot het hele ding. Je constateert met vreugde dat het leven vergankelijk is. Dat constateer je met vreugde. Want dat betekent dat het leven zich voortdurend kan vernieuwen. Onze grote moeilijkheid. Om nieuw te zijn. Dat is eigenlijk als principe gegeven. Maar omdat we gierig zijn en klein, willen we behouden. Willen we vasthouden. En dan wordt dat principe van de vergankelijkheid wordt voor ons een bedreiging. Dan krijgen we de doodsangst en al de angsten die daarvan afgeleid zijn. Dan kunnen we nooit de vreugde ervaren van iets wat vergaat. Wat nieuw kan worden. Net zoals mensen altijd stervende bloemen gewoon lelijk vinden. Ze hebben nooit gekeken. En een stervend mens per definitie iets akeligs is. Meestal is het wel iets akeligs, maar dat komt omdat die mens geen goede verhouding tot het leven heeft. Dan wordt ook de dood iets akeligs. Maar een mens die echt geleefd heeft, in nederigheid en in eerbied, en in verbazing en in verwondering, daar is de dood is iets majesteitelijks. Iets wat je nooit vergeet. En al deze dingen hangen samen. Hoe je eet, hoe je spreekt, hoe je ademt, hangt samen met dood en leven. Hangt samen met hoe je een ander ervaart. Hangt samen met hoe je met een ander kunt zijn. Hangt samen met hoe lang je intens kunt zijn. Hoe lang je kunt luisteren. Zonder jezelf te verlaten. Zonder haastig te worden. Maar dat mensen maar zo kort kunnen luisteren, dat hangt gewoon samen met haast. Je kunt eindeloos luisteren. Echt waar. Je kunt uren luisteren. En je wordt er frisser van. Wij niet kunnen luisteren. Dat is omdat we haast hebben. We moeten gauw een zaakje klaren. Dit heeft dus allemaal te maken met je houding in de oefening. En er staat niet voor niks in de Tao Te Ching: het zachte overwint het harde. Het zachte is het datgene wat liefdevol volgt wat er gebeurt. En in dat liefdevolle volgen gebeurt heel veel. Omdat dan wordt elk rijk wat in ons vertegenwoordigd is, dat wordt op zijn niveau en in zijn tempo en met zijn behoeften voldaan. We halen geen rijken meer door elkaar. We halen geen gebieden meer door elkaar. En dat doen we voortdurend. Als dit duidelijk is, dan kunnen we oefenen.